Do Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen op Psalm 33 en daarvan het 10e vers. 33 vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Het 10e van 33. De schriftlezing voor deze middag is uit de brief van apostel Paulus aan de Efeziërs, het eerste hoofdstuk. Daarvan beginnen we te lezen bij vers 15 en we lezen door tot het 10e vers van hoofdstuk 2. Efeze 1 vers 15 tot en met Efeze 2 vers 10. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 85 het 2e vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toren ook op ons nakroost doen? Zult ge uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij? En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Efeze 1, vers 15 tot en met 2, vers 10. Zingen Psalm 85, vers 2. En doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Daarom ook ik, gehoord hebben het geloof in de Heer Jezus dat onder u is. En de liefde tot al de heiligen. Houd niet op voor u te danken. gedenkende u waarin mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welk is de hoop van zijn roeping, en welk de rijkdom is der heerlijkheid zijn erfenis in de heilige. En welke de uitnemende grootheid zijn de kracht is aan ons, die geloven naar de werking der sterkte zijn der macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht, kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft al deze dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoop boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vulling desgene die alles in allen vervult. En u heeft hem medelevend gemaakt, naar gij dood waart door de misdaden en de zonde, welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht, de lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheid onze vleesters, doende de wil des vleesters en der gedachten, en we waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Want uit genade zijn wij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen uitnemende rijkdom zijn de genade, die de goede tierenheid over ons in Christus Jezus is. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof dat niet uit u is. Het is een gave, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus goede werken, welke God voorbereid heeft, omdat wij in dezelfde zouden wandelen.
Oh,
spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Het onderwerp voor de prediking voor deze avond vinden we in de Heidelbergse Catechismus, zondag 17, vraag en antwoord 45. Zondag 17, vraag en antwoord 45, daar wordt gevraagd: wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Daarin ook voorbeden doen voor zuster Den Boer Jabai, waar ik net bij ben geroepen, die aan het einde van haar leven lijkt gekomen te zijn. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God, wat nut ons de opstanding van Christus? Zo hebben we net vanuit de catechismus de vraag horen stellen. En het antwoord luidde: ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Heer, als wij om ons heen zien, dan lijkt het daar bepaald niet op. Getuigen de sterfgevallen die er in de afgelopen week zijn geweest, ook in het midden van families onder ons, die aanstaande week ook naar de begraafplaats moeten om daar het overleden lichaam van een geliefde naartoe te moeten brengen. Getuigen ook het naderend einde van onze zuster Den Boer, naar het zich nu laat aanzien, die voor de poorten van de eeuwigheid ligt. Wat zien wij daarvan, Heere Jezus, dat U de dood verslonden hebt tot overwinning? En toch is het zo. En toch bent U opgestaan. En mag uw kerk door het geloof zich richten op dit heerlijke leerstuk, dat uw opstanding een pand, een garantie is van hun zalige opstanding. En dan moeten uw kinderen wel sterven. Maar dat sterven is niet het einde, maar het is een doorgang naar het eeuwige leven toe. En Heere, geef dat wij dan ook de dingen, zoals uw woord ons dat openbaart, mogen leren zien. U zegt nergens dat door het geloof in Christus mensen niet meer hoeven te sterven. En de enige troost gaat niet alleen over de troost in dit leven, maar ook in dit sterven. Maar hoe liggen wij dan voor? Daar gaat het over. En als we dat nu maar mogen kennen, Heren, wat deze catechismus zondag ons aanreikt. Als we nu maar door het geloof verbonden mogen zijn aan die levensvorst die de woorden van het eeuwige leven spreekt. En als die Heilige Geest die woorden toepast aan onze harten, dan mogen wij met David zeggen: en al ging ik dan in een dal der schaduwen des doods. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Dan kunnen we op een ziekbed, dat wellicht een sterfbed wordt, toch nog samen zingen. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen en verzadigd zijn met uw goddelijk beeld. Dat is toch het allergrootste, Heere, als we er zo voor mogen liggen. Als de dood geen angst meer aanjaagt, omdat alles voldaan is. Als we mogen rusten in de borg gerechtigheid van Hem en we ons het eigendom mogen weten van Hem. Heere, laat ons niet mogen rusten voordat we die zekerheid mogen kennen, mogen beoefenen door het geloof. En dan bid u, Heere, voor zuster Den Boer, die zo plotseling ineens zo heel zwak en ziek wordt en die allerlei middelen krijgt toegediend om benauwdheid tegen te gaan. We danken u, Heere, dat ze er geestelijk zo ruim voor mag liggen. Dat die benauwdheid is geweken. En wilt u dan middelen zegenen, dat lichamelijke benauwdheid mag worden bestreden. En dat ze haar wens mag verkrijgen naar haar eigen zeggen. Dat ze naar huis mag gaan. Want bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Schenk haar zo een goed sterven. Ziende op hem die de macht heeft en de sleutels heeft van de hel en van de dood. Wilt u haar nabij zijn, Heere? Wilt u haar kinderen nabij zijn die om haar heen staan? Wilt u iedereen die voor haar zorgt ook de wijsheid geven om te doen wat nodig is? En wilt u haar zo in de dal van de schaduw des doods voorgaan, opdat ze uw voetstappen mag drukken? Wilt u ons allen zegenen, Heere, nu we deze roepstem weer horen, na zoveel keren al. En niet alleen een roepstem, maar ook een lokstem. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Laat er zo nog een getuigenis mogen uitgaan, Heere, naar ouderen en jongeren, dat u leeft en aan zielen het leven geeft. En wie dat leven heeft, die heeft alles. En wie dat leven niet heeft, wat hij ook heeft en wat hij ook meent te hebben, hij heeft niks. Want het kan hem in het sterven niet baten en hij moet alles aan anderen overlaten. En als we dan nu gereed staan, Heer, om het woord van het eeuwige leven te prediken, van de opgestane Christus, dan is dat leerstuk toch wat betekenis geeft aan het sterven en aan het begraven worden en aan de nederdaling ter helle van uw Zoon. Nu er gezegd mag worden, hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Schenk ons, Heere, die gerechtigheid die hij verworven heeft. Dat we door de Heilige Geest en door het geloof deelachtig mogen worden aan die gerechtigheid. Zodat we in een rechte verhouding tot u staan. Zodat de schuld van uw volk uit dat boek wordt gedaan. En dat u ons zo aanziet als dat we geen zonden gekend nog gedaan hadden. Heer, het zijn grote stukken. Waar ook vaak die bekommerden en die kleinen in de genade maar niet bij kunnen. Maar wilt u ze oefeningen van het geloof geven, opdat ze de zaken mogen gaan leren zien zoals dat ze ook bij u vandaan liggen. Als we op onszelf zien en op overblijvende zonden en zwakheden en op eigen gevoel, als we zien om ons heen en op de wereld en op de zonde en de duivel die niet ophoudt ons aan te vechten, dan is die gerechtigheid er niet, dan is die vrede er niet, dan is die hoop en die zekerheid er niet. Maar dat we dan mogen doen, Heere, wat ons avondmaalsformulier zegt, waar we vanochtend al bij hebben stilgestaan op deze voorbereidingszondag, dat al lig ik dan midden in de dood, ik zoek het leven buiten mijzelf in Hem, wiens stem ik heb mogen horen. Wilt u, Heere, dat woord dan toepassen aan onze harten? Geef ons helderheid ook in het spreken, Heere, Want de zaken kunnen soms zo nauw luisteren. De juiste woorden, de juiste voorbeelden, opdat het naar de zin en de mening van uw Heilige Geest mag zijn. Opdat gij door uw Geest ook uw kinderen kunt oefenen. Opdat u onbekeerden de weg kunt wijzen tot de zaligheid. Opdat bekommerde zoekende zielen in hem hun heil en hun hoogst geluk mogen leren beschouwen. Wil uw koninkrijk zo uitbreiden, Heere, onder ons en overal waar dat woord wordt gepredikt. U hebt het toch beloofd dat dat woord nooit ledig tot u zal wederkeren. Maar dat u ermee doet wat u behaagt en dat u het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. En al zien wij om ons heen soms hele andere dingen, dat dat koninkrijk minder wordt. En dat het getal van degenen die de wereld en de zonde dienen maar steeds groter lijkt te worden. Uw kerk mag het toch belijden dat al lijkt dat getal tot bijna als niet te zijn geslonken, u zult u altijd die 7000 overhouden. En er zal toch die schare zijn die niemand tellen kan. Laten de predikers, de zendelingen en de evangelisten dan daar moed uit mogen putten en dat zaad van het evangelie mogen strooien in de verwachting dat u, als de grote hemelse landman, daar de vrucht op zal geven. Wees, Heere, met deze wereld in nood, waar zoveel te doen is, waar zoveel ellende is, waar zoveel dood en verdriet heerst. Heere, wilt u bij hen zijn die in nood zijn en verdriet hebben, honger lijden, door oorlogsgeweld op de vlucht gejaagd zijn, waar zoveel ellende is ook op de slagvelden. We bidden u nogmaals voor het volk van de Oekraïners. Heere, wilt u geven dat het geweld van Rusland zal mogen worden gestopt, dat het vele bloedvergieten ten einde wordt gebracht. Wilt u de krachten die op gang zijn om dit te stoppen toch ook ondersteunen? En geef, Heere, dat al die jongeren die soms tegen hun wil ook aan dat front moeten strijden, bewaard worden. We bidden u, Heere, voor al de mensen die daar over hebben te beslissen, die de touwtjes in handen hebben. Heere, wilt u hen sturen en besturen? En wilt u, Heer, aan allen gedenken die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben in deze wereld. Door natuurgeweld, door wat andere mensen hen aandoen, maar ook door vervolgingen die er op uw kerk zijn losgemaakt. Zoveel volken, zoveel landen waar de kerk leidt. Heer, wilt u ze ondersteunen, wilt u ze helpen. En laat uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid toch mogen doorbreken, Heer. En laat deze dag mogen zijn een dag waarop het rijk van de vorst der duisternis verliezen zal lijden. En er velen zullen mogen worden ingelijfd in Sion. Wilt u aan onze overheden gedenken? Hier ter plaatse, provinciaal en ook landelijk. Gedenk aan onze minister-president en het kabinet. Ons vorstenhuis. Heer, er zijn ook bij al diegenen die over ons gesteld zijn zoveel zaken waarvan we weten dat ze met uw woord niet kunnen overeenstemmen. Gedachten over levensbeëindiging, levensvorming, huwelijk en al die dingen meer. Heere, ontfermt u zich toch over ons land en volk. Vergeeft u ons volk, Heere, al dat bloedvergieten waar zoveel duizenden kinderen in de moederschoot vermoord worden. Wilt u ons in de schuld brengen daarvoor, Heere. Juist in uw kerk, waar het nog de overtuiging nog heerst dat het tegen uw wil en wet ingaat. En geef, Heere, dat wij in de breuk mogen staan en niet verheffen mogen boven de wereld. We bidden u, Heere, voor al het werk in uw koninkrijk, ook in het onderwijs dat gegeven mag worden, op de scholen, universiteiten, theologische opleidingen. Heren, laten daar ook nog mannen mogen zijn die door u geroepen zijn, door u geleerd en bekeerd. Laten ook die arbeiders mogen worden uitgestoten in de wijngaard. De velden zijn wit om te oogsten, maar die arbeiders zijn weinig. En wilt u het de nood opbinden, Heere. Bij uw kinderen, maar ook bij hen die gij wilt roepen om dat ambt te vervullen. En wilt u zo nog doorgaan, Heere, met de prediking van uw woord. Onder ons, onze kinderen, onze kleinkinderen, ons nageslacht. En wil u naar uw welbehagen dat woord ook zegenen. Wil ons zo nabij zijn, help ons in spreken en luisteren en in alle taken die er te doen zijn. De koster en de organist, de ambtsdragers en ons als gemeente. Laat het alles mogen uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw naam en tot heil van zondaren. Wij vragen het u uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij uit Psalm 21, het tweede, vierde en vijfde vers. 21 vers 2. Wat hij u smeekte uit harten grond en al zijn rein verlangen hebt gij hem doen ontvangen. Het vierde, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En het vijfde, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 2, 4 en 5 van Psalm 21. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Dat is het zesde vers van Psalm 56 wat we na de prediking zingen. Geliefde gemeente, misschien zijn er onder u of jullie ook wel eens in Israël geweest. En een reis mee geweest om daar allerlei plaatsen te bezoeken die vanuit de Bijbel ons bekend zijn. Een van de plaatsen die het meeste indruk op mij heeft gemaakt, dat is de graftuin in Jeruzalem. Een plaats waar een 2000 jaar oud graf is. Niet het graf van waar de Heer Jezus in gelegen heeft, dat is met bijna grote zekerheid wel te zeggen. Maar het is wel een graf wat heel erg lijkt op waar de Heer Jezus gelegen heeft. En in die graftuin, daar zie je dus dat oude graf met een opening waar dan een steen voor gerold werd vroeger. Maar in plaats van die steen is er nu een deurtje. En als dat deurtje dicht zit, dan kun je aan de buitenkant van dat graf een opschrift daarop lezen. In het Engels staat er dan geschreven: He is not here, for he is risen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En dat is een prediking. Als je bij zo'n oud graf staat, waar ooit iemand in gelegen heeft of meerdere in gelegen hebben, of als je de grafkerk bezoekt, waar het graf van de Heer Jezus dan waarschijnlijk wel is geweest, en je ziet dat die plaatsen leeg zijn. En daarbij de verkondiging van de engel aan de vrouwen: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dat is een prediking, gemeente, die voor het geloof zoveel troost bevat. Waarom de catechismus dan ook vraagt naar het nut. Elke keer weer wordt dat door de catechismus gedaan. Wat troost u? Wat nut u? Wat baat het u? Wat heb je er nou eigenlijk aan? Nou, het geloof dat ziet drieërlei nut in de opstanding van Christus. Drie gedachten. Allereerst het doel van de opstanding, want de catechismus zegt: opdat, daar heb je het doel, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede de kracht van de opstanding. Ten andere worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde de garantie van die opstanding. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onderpand, garantiebewijs van onze zalige opstanding. Dus drie gedachten bij de opstanding van Christus: het doel van de opstanding, de kracht van de opstanding en de garantie van de opstanding. Wat nut ons de opstanding van Christus? Wat heb je daaraan? Nou, de catechismus heeft dan een antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Overwonnen. Dat wil zeggen, er is strijd aan vooraf gegaan. Christus heeft de strijd met de dood aangebonden, met de machten en de krachten van de dood. Aanvankelijk leek het alsof ook hij die strijd had verloren, want hij gaf de geest. Men stelde vast dat zijn ziel het lichaam had verlaten en daarom moest hij begraven worden. Hij was niet schijndood, nee, hij was werkelijk gestorven. Met alle tekenen die daarbij behoorden. Maar de dood kon hem niet houden. Hij heeft de dood overwonnen. De kracht en de macht van de dood moest het afleggen tegen de kracht en de macht van de levensvorst. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Ik zei in mijn gebed al, gemeente, daar zien wij niet veel van, toch? Eigenlijk niks. Want wie leeft er, die de slaap des doods niet eens moet slapen, en wie redt zijn ziel van het graf? Er is nog niet één mens die hier altijd gebleven is. Vanochtend moesten er ook weer namen bekend worden gemaakt van families waar de dood in gesproken heeft. En zojuist heb ik bij mevrouw den Boer gezien dat hij ook in de greep van de dood gekomen is, naar het zich laat aanzien. Waaraan is te zien dat Christus de dood overwonnen heeft, dat de dood zijn macht en zijn kracht kwijt is? Nou, als de catechismus op grond van het woord zegt dat de Heer Jezus de dood verslonden heeft tot overwinning, dan betekent dat niet dat er geen mensen meer zullen sterven. De catechismus begon dit leerboek dan ook met de vragen naar: wat is uw enige troost? Niet alleen maar in het leven, maar ook in het sterven. Dat blijft de werkelijkheid. Ook Gods kinderen moeten die dood sterven. Alleen, we hebben vorige keer gehoord, een van de vorige keren, dat voor dat volk van God de dood van karakter is veranderd. Het is geen betaling meer voor de zonde, maar het is een doorgang tot het eeuwige leven. De dood, zo zei Samuel Rutherford, is een welkome vijand. Want het is door de dood heen, dat is het middel waardoor ik naar huis gebracht mag worden. De dood is niet het einde meer. Met de dood is het niet allemaal afgelopen. Nee, die dood die luidt een nieuw leven, een nieuw begin aan. Blij vooruitzicht dat mij streelt. We hebben het zo vanmiddag zo even nog gezongen. Aan dat ziekbed. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Dan jaagt de dood echt geen angst meer aan, gemeente. Ik wilde dat u ook wel eens bij, en jullie ook jonge mensen, wel eens bij sterfbedden mag komen. Waar dit uit de volheid van het gemoed gezongen mag worden. Waar je ziet dat de angst voor de dood geweken is. Waar er een heilig verlangen is. Wanneer, Heere, komt die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. En dat is het eerste wat de catechismus ons wil leren. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Maar dan met een bepaald doel. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn doodhands verworven had, kon deelachtig maken. En het kernwoord in deze zin is het woord gerechtigheid. En dat wil zeggen dat je recht voor God staat, dat je in overeenstemming bent met zijn wil. Dat er niets meer in je is wat God tegenstaat. Gerechtigheid. En dan zegt die catechismus: door zijn opstanding kan hij die gerechtigheid die hij verworven heeft, namelijk aan het kruis, ons deelachtig maken. Hij heeft de gerechtigheid verworven, verdiend, door aan het kruis te boeten voor de zonde van zijn volk. Zo zegt de profeet Jesaja: God heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. De schuld van zijn volk heeft hij meegenomen naar het kruis. Daar heeft hij voor betaald, daar heeft hij de straf voor gedragen. En al die ongerechtigheden die gaan mee dat graf in. En zo delgt God die schuld uit zijn boek. En ziet hij geen van hun zonden meer aan. Al die ongerechtigheden die blijven in dat graf achter. En nu is er in het ganse heelal Niemand meer die één beschuldiging kan inbrengen tegen de uitverkorene God. De duivel moet zwijgen, omdat Christus de schuld heeft betaald. De wet moet zwijgen, omdat de overtredingen van die wet door Christus zijn weggenomen. Het geweten van dat volk, dat gaat op een bepaald moment, als het geloof in beoefening is, zwijgen. Omdat ze mag zien op hem die de ongerechtigheden heeft weggedragen. De catechismus die wijst ons dus op de gerechtigheid. Op het fundament van het geestelijke leven. En dat is een zaak, gemeente, die moeten wij allen leren kennen. Dat het gaat om gerechtigheid in ons leven. Wij zijn werkers van ongerechtigheid. Werkers van het kwade. Ons leven zit vol met overtredingen. Vol met schuld. Vol met zonden. Niet tegen de burgerlijke wet. Niet tegen het wetboek van strafrecht, hopelijk. Van Nederland. Maar wel tegen Gods heilige wet. Tegen al Gods geboden gezondigd, zo zegt zondag 23. Geen daarvan gehouden, tot alle boosheid geneigd. De moorman kan zijn huid niet veranderen, zegt de Heer. En de luipaard zijn vlekken niet. Zo zult gij ook niet leren goed te doen, gij die geleerd hebt om kwaad te doen. Dat zit zo in ons bestaan. Werkers van ongerechtigheid. Werkers van het kwaad. En als je zo met die ongerechtigheden, met die schuld en die zonde, de rechter van hemel en aarde moet ontmoeten, gemeente, dan gebeurt er wat Psalm 36 zegt. Daar zijn de werkers van het kwaad, gevallen in hun jammerstaat, waarin zij hulpeloos sterven. Buiten Christus, buiten zijn gerechtigheid om, kunnen wij voor de heilige majesteit van God niet bestaan. Maar de catechismus zegt, daar is doen aan. Er is een goede boodschap voor arme zondaren die het leven in zichzelf niet kunnen vinden. Die vol zijn van schuld en van zonde. Die moeten buigen onder het recht van God en die God gelijk moeten geven in zijn beschuldigingen. Er is een borg die de ongerechtigheden op zich heeft doen aanlopen. Die de gerechtigheid verworven heeft aan dat kruishout van Golgotha. Die de ongerechtigheden meegenomen heeft het graf in. En toen hij opgestaan is uit de doden, heeft hij al die zonden achter zich gelaten. Die zijn in dat graf achtergebleven. En nu zegt de catechismus, die gerechtigheid die hij verworven had, die hij verdiend had, die moet nou ook deelachtig gemaakt worden. Daar moeten wij deel aan krijgen. Jongens en meisjes, laat ik dat met een eenvoudig voorbeeld proberen duidelijk te maken. In de straat voor jullie huis, daar ligt een waterleiding. En in jullie huis, daar heb je een kraan. Je doet die kraan open en er komt water uit. Hoe komt dat water door die kraan heen? Nou, dat komt uit die grote waterleiding natuurlijk. Maar er moet een verbinding zijn tussen jouw huis en tussen die hoofdwaterleiding. Zo krijg je deel aan dat water uit die hoofdleiding. En daar gaat de catechismus dus op wijzen. Wij moeten er deel aan krijgen. Maar eerst wordt dus gesproken over dat fundament. Er ligt een gerechtigheid. Die heeft hij verworven. En dat is heel belangrijk, gemeente, dat wij dat zien. Er ligt een gerechtigheid klaar. Daar heeft Christus voor gezorgd. En die gerechtigheid die moet worden uitgedeeld. Die moet worden toegepast. Maar het fundament dat ligt er. En nu is het zo dat het met die gerechtigheid dus begint. Zonder en buiten die gerechtigheid van Christus kan er geen sprake zijn van nieuw leven. Maar eerst die gerechtigheid, eerst die opstandingskracht. En hoe krijgt een mens daar nou deel aan? We kunnen misschien dat met een voorbeeld uit de Schriften wat verduidelijken. En daar merk ik direct bij op dat elk voorbeeld natuurlijk wel wat zwakke punten heeft. En het is nooit één op één helemaal over te brengen. Maar als ik nou het voorbeeld noem van Lazarus. Jongens en meisjes, die kennen jullie ook. Lazarus, die broer van Martha en Maria, die gestorven is. Johannes 11 vertelt ons dat, die geschiedenis. Martha en Maria hadden bericht uit laten gaan naar de Heer Jezus. Zie, die gij lief hebt, is krank, die is ziek. Met haar in de boodschap, Heer Jezus, kom alstublieft, voordat hij sterft. Opdat hij genezen zal worden. Maar de Heer Jezus laat het op zijn beloop, zo lijkt het. En pas na 4 dagen reageert hij, gaat hij weer op weg naar Bethanië. En dan is het al te laat, zegt Martha. Heere, waart gij hier geweest? Dan was mijn broeder niet gestorven, maar hij ligt nu al 4 dagen in het graf. Hij riekt nu al. Het proces van ontbinding was al ingegaan. De Heer Jezus die gaat naar dat graf toe. En hij zegt, doe die steen van voor dat graf weg. En met grote stem roept hij dan. Lazarus, kom uit. En op datzelfde moment zien die mensen daaromheen dat er beweging komt in die dode die daar ligt in die doeken, ingewikkeld in die grafdoeken. En dat is een punt, gemeente, wat misschien dienstig is bij het verstaan van levendmaking. En wat de catechismus hier dan ook onder de gerechtigheid en de deelachtigmaking verstaat. Toen Lazarus levend gemaakt werd, toen hoorde hij dus de stem van de Zoon van God. Hij begon te leven. Maar als hij zijn zintuigen gebruikte, zijn ogen en zijn neus en zijn gevoel en zijn handen, wat nam hij dan waar? Nou, niet anders dan de dood. Hij had grafdoeken om zijn ogen. De graflucht. En ik zeg het met heel veel schroom, gemeente, maar ik zeg het aan de Schrift maar na. Martha had gezegd, hij riekt nu al. In zijn ogen, in zijn neus, alles getuigde van, hij lag midden in de dood, toch? Dat waren de dingen die hij zag, dat waren de dingen die hij rook, die hij voelde. En is het zo ook niet met de levendmaking? Kijk, je kunt het van 2 kanten uit bezien, gemeente. Je kunt de dingen bij God vandaan bezien. En dan moeten we inderdaad wijzen op dat woord gerechtigheid. Er lag gerechtigheid. Christus heeft de gerechtigheid verworven. De schuld van dat volk was uit het boek gedaan. Alles was voldaan. Er hoefde na de opstanding niks meer te gebeuren. Althans, natuurlijk was die heilsgeschiedenis met de hemelvaart nog nodig. Maar het was echt volbracht. Christus had alles volbracht. Hij had de schuld betaald. De gerechtigheid aangebracht. God kon in gunst en niet zijn wraak zijn lust hebben. Dus het fundament dat lag, de zaak was gebeurd, afgehandeld. Maar hoe is het nou bij de mens vandaan bezien? Als God een mens levend maakt, als hij dus geestelijk leven ontvangt en hij gaat dingen zien die hij in zijn doodstaat nooit zag, dan gaat hij heel paradoxaal voor zijn gevoel niet leven, maar juist sterven. Dan ligt hij of zij midden in de dood. Denk nog maar even aan Lazarus. Lazarus werd opgewekt en hij bevond zich in het graf. Hij had grafdoeken om zich. Hij rook de dood. En is het zo ook niet in de levendmaking toen Paulus tot leven werd gewekt? Toen had hij het over de wet. Hij zegt, als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Nou, dat zijn geen zaken, gemeente, die een geestelijk dode, die dood is door misdaden en zonden, verstaat en beleeft. Bij God vandaan wordt zo'n ziel levend gemaakt. Gaat hij dingen waarnemen die voor de geestelijke dood verborgen zijn. Maar zo'n geestelijk levend mens bevindt zich midden in de dood. Hij ziet zijn zonde. Hij ziet zijn schuld. Hij ziet de gevolgen van de zonde. Alles om hem heen en in hem heen. In hem getuigt van de dood. En gemeente, nou zijn er mensen die willen graag van de kenmerken van de levendmaking een troost maken. Misschien ook wel een grond maken. En die zeggen, nou ja, ik heb dit nu en ik heb dat nu. En dat lijkt toch wel op de levendmaking. Ik heb last van mijn zonde en ik breek met de zonde. En we kunnen al die kenmerken wel opnoemen. En die zeggen, nou geloof ik dat God met me bezig is. Nou, ben ik levend gemaakt. Nou ken ik geestelijk leven alleen. Ik ken Christus niet. Ik ben niet gerechtvaardigd. Gemeente, ik begrijp wat daarmee wel gezegd wil zijn. Maar laten we toch alstublieft zo nooit redeneren. Nooit met behulp van kenmerken van levendmaking, wat wij daar dan voor denken te houden, onszelf tot leven redeneren. En daar gaat dat voorbeeld van Lazarus natuurlijk helemaal mank. En daarom zei ik al, niet elk voorbeeld is altijd helemaal één op één precies over te brengen naar het geestelijke leven. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die wel tekenen van geestelijk leven lijken te vertonen door bedroefd te zijn over de zonde. Door de wereld te gaan haten omdat die wereld hen in zulke ellendige omstandigheden gebracht heeft. Door te breken met de zonde. Door proberen om in een nieuw leven te gaan wandelen. Door met Gods volk op te gaan trekken. Door geestelijke boeken te lezen enzovoorts. Dat kunnen hoopvolle tekenen zijn, maar het is nog geen garantie. Want ach, wat zijn er ook veel teleurstellingen op dat gebied. Het nabijkomend werk wordt het wel genoemd. De bijna-christen. Wat leek Demas toch veel op een kind van God. Judas was een discipel van Christus. Niemand verdacht hem van diefstal of van dat verraad. En zo kunnen we helaas vele voorbeelden noemen dat mensen die aanvankelijk hoopvolle tekenen leken te geven, uiteindelijk als een gewassen zeug weer terugkeerden naar de wenteling in het slijk. En daarom is het geestelijk zo gevaarlijk om te bouwen op kenmerken van geestelijk leven buiten de gerechtigheid van Christus om. Het gaat om de gerechtigheid van Christus. Buiten die gerechtigheid kan God geen gemeenschap hebben met een zondaar. Dan zouden we dus eigenlijk zeggen dat als de zondaar niet gerechtvaardigd is, en hij is wel levend gemaakt, dat God dus gemeenschap heeft met ongerechtigheid. Maar dat is een onbijbelse zaak. En dan heb ik het dus niet over de ervaring, dat moet u even goed onderscheiden. Niet hoe het bij de mens vandaan ligt, maar hoe het bij God vandaan ligt. Er is eerst dat fundament, de gerechtigheid van Christus. Hij heeft de schuld weggedragen. En God heeft die schuld ook weggenomen. In de gerechtigheid en in de rechtvaardigheid, daar ziet u steeds dat woordje recht. En dan worden wij dus verplaatst naar een rechtszaal. waar het juridisch werk wordt afgehandeld. Nou, wat heeft nou een verdachte, een misdadiger voor aandeel in die rechtszaak? In de veroordeling of in de vrijspraak? Nou, helemaal niets. Hij mag natuurlijk wel een laatste woord spreken, maar in principe heeft een verdachte, hij kan niet veroordeeld worden op zijn eigen verklaring bijvoorbeeld. Hij kan ook niet worden vrijgesproken op zijn eigen verklaring. Het gaat om de getuigen, het gaat om de wet enzovoort. Maar in die hemelse rechtszaak, als een zondaar voor Gods recht geplaatst wordt, is hij passief. En als God een mens vrijspreekt, als God hem recht verklaart, dan doet hij dat op grond van de gerechtigheid van Christus. En die zondaar die doet daar helemaal niks aan toe, ook niet wat aan af. Hij staat daar, hij kan de uitspraak horen, maar hij doet er niks aan toe. Hij is volledig passief. Maar het gaat om die gerechtigheid. En nu gaat het er maar om, gemeente, dat door het geloof we deel mogen krijgen aan die gerechtigheid. En jongens en meisjes, dat is die lijn van ons huis naar de waterleiding. Daar is die waterleiding, die hoofdwaterleiding, daar is in het huis de kraan. Maar nu moet er een lijn gelegd worden tussen dat huis en tussen die hoofdwaterleiding. En dan heb je ook werkelijk dat water. Er is de gerechtigheid van Christus, die ligt daar, die is klaar. Er is de zondaar. En nu is er dat geloof nodig die een verbinding legt tussen de gerechtigheid van Christus en tussen mijn hart. De misdadiger in de rechtszaal, die staat daar en hij hoort wat er gezegd wordt. Hij doet er niks aan toe, hij doet er niks aan af, hij hoort alleen maar. Ik spreek u vrij. Of alles is betaald. De straf is gedragen. En door het geloof krijgt hij daar de baten van, de vrucht van. De vrijheid, de vrede, de gerechtigheid. En daar richt zich het geloof op. Dat richt zich niet op ervaringen, op gevoelens in zichzelf zozeer. Al zijn die niet onbelangrijk. En dan kunnen die bij tijden en wijlen ook wel moed geven. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. Maar daar ligt de vrede, daar ligt de rust niet in. Daar ligt de gerechtigheid niet in. Lazarus, hij kwam tot leven en hij lag daar nog in zijn graf. En hij zag de dood en hij rook de dood en hij voelde de dood. Hij had de stem van de Zoon van God gehoord. Maar de doeken moesten van zijn ogen worden afgenomen om die zaligmaker te zien. De doeken moesten van zijn mond afgehaald worden om die zaligmaker te kussen. Hij moest ontbonden worden, zo zei Jezus. Opdat hij zou kunnen gaan staan, opdat hij hem zou kunnen omhelzen. Die hem uit de doden had opgewekt. En dat is nou het kenmerk van het waarachtige leven, gemeente. Dat blijft niet rusten in het graf. Dat kan niet rusten op eerste levenstekenen. Maar dat moet dat graf uit. Dat haakt naar Christus. Dat wil hem zien. Dat wil hem omhelzen. Dat wil bij hem zijn. Dat is een kenmerk van het geloof. Dan gaat het om hem te kennen. En de kracht zijner opstanding, dat zegt Paulus toch. En dat blijft hij ook zeggen. Och, dat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Er moet een gerechtigheid in ons leven liggen. En we moeten het gaan leren zien door het geloof. Moet Gods kerk het gaan leren zien zoals het bij God vandaan is. Het kan niet zo zijn dat een mens levend gemaakt is bij God vandaan en niet gerechtvaardigd. En dan zeg ik bij God vandaan. Bij God vandaan is alles gereed. Heel zijn kerk, van klein tot groot, is gerechtvaardigd, is aangenomen tot kind, is verzegeld met de Heilige Geest. Wordt erfgenaam van het geestelijke leven. Dat wordt niet bij stappen ontvangen, maar dat ligt bij God vandaan gereed. Heidelberg, ik bedoel de Nederlandse geloofbelijdenis, als die spreekt over de ware kerk, dan zegt ze in artikel 27, wij geloven en belijden een enige algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Dan gaat het over de ganse kerk. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil en die weldaan deelgenoot. De kleinste in de genade is gerechtvaardigd bij God vandaan, is verzegeld met de Heilige Geest, verwacht de zaligheid van Jezus Christus. Zo ligt het bij God vandaan. Bij de mens vandaan ligt het anders. Dan moet ik geoefend worden. Het geloof moet geoefend worden in de zaken zoals ze bij God vandaan liggen. Zoals dat ook met een kleine baby is. Ik heb dat voorbeeld denk ik al meer gebruikt. Een kind dat geboren wordt, als alles goed mag zijn, dat heeft alles al. Dat heeft oogjes, dat heeft handjes, dat heeft voetjes. Alles is in potentie aanwezig. Het krijgt niet na 10 jaar nog eens een neus aangegroeid of beentjes of zo. Nee, dat is er. Alleen het moet geoefend worden. Het kent de grondbeginselen van het leven, want dat kind dat verlangt naar voedsel. Dat huilt om zijn moeder. Dat wordt rustig als het ligt aan de borst van moeder. Dat hoort het hart van moeder kloppen waar het 9 maanden aan gewend is geraakt geworden. Maar het moet nog leren zien. Ik kan zijn oogjes open doen, maar het is allemaal nog wazig. De handjes, hij kan niet gebruiken. De voetjes, hij kan niet lopen. Dat moet geoefend worden. En daar is een heel proces voor nodig. Nou, dat is in het geestelijke leven niet anders. Catechismus die wijst erop dat in die levendmaking en door het geloof Christus en al zijn weldaden geschonken wordt. De gerechtigheid, dat is het fundament. Dat is waarop het geestelijke leven gebouwd moet worden. En dan wordt er ook op gewezen dat er nog een tweede gedachte is, dat wij door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. Een nieuw leven, dat moet erop volgen. Je wordt levend gemaakt door de gerechtigheid van Christus, de kracht van de opstanding van Christus, maar Lazarus moest dat graf uit. Lazarus moest ontbonden worden. En dan hebben we het hier dus over twee zaken. Het gaat hier over levendmaking. Door de kracht van de opstanding van Christus. Rustend op het fundament van de gerechtigheid van Christus. Maar nou is er ook de heiligmaking. Dat nieuwe leven. Dat je kracht krijgt om een nieuw en godzalig leven te gaan leiden. Lazarus kwam tot Jezus. Een gemeente waar we dat gaan leren zien. Waar we zo geoefend worden, daar gaan wij ook zondag 1 een beetje verstaan. Wat is nou uw enige troost in leven en sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar dat ik het eigendom geworden ben van Christus. die met zijn dierbaar, zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij uit alle heerschappij van het graf en van de duivel en van de zonde verlost heeft. En zulke mensen die krijgen kracht, gemeente, om een nieuw leven te beginnen in de heiligmaking. Maar door die opstandingskracht van Christus, daar krijgt een zondaar, daar krijgt een nieuwgeboren mens een haat tegen alles wat van de zonde en van de wereld is. Ik zeg niet dat dat allemaal lukt en dat hij direct zondeloos leeft, dat wordt er trouwens nooit. Maar je gaat de zonde wel haten en verlieden. En je kan nooit meer in de zonde leven, al kun je er wel in vallen. Maar er komt een heilige begeerte. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om te leven achter Christus aan. Wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op, die volgen mij. Indien gij mij lief hebt, zo houd mijn geboden. Dat is vrucht van de opstandingskracht van Christus. Om dat oude leven te doden. Om dat vlees te kruisigen met al zijn begeerlijkheden. En om hem te volgen ook in dat spoor van heiligmaking. We moeten het graf uit. Alles wat ons herinnert aan de dood. Alles wat ons gebonden houdt in die dood. Dat moet worden ontbonden. In de heiligmaking, gemeente, moet een mens op Christus leren zien. Hem leren omhelzen. Hem leren volgen. Het is ten nauwste verbonden aan de opstanding van Christus. En dan nog die laatste gedachte waar het gaat over de garantie van de opstanding. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Zo zegt deze gelovige in de catechismus. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat al heeft dan de Heer Jezus de dood overwonnen, dat niet betekent dat Gods kinderen niet meer kunnen sterven. Eenerlei wedervaart, de rechtvaardig en de goddeloze. Ook Gods kinderen gaan het graf in. Maar zoals gezegd vanuit de vorige zondagen, dat graf en die dood, dat is slechts een doorgang. Een doorgang naar het eeuwige leven. En nu ligt er in dat lege graf van de Heer Jezus een pand, zo staat er hier. Het is een pand, een zeker pand van onze zalige opstanding. Een garantiebewijs. Een toezegging, een belofte waar Gods kerk zich aan mag vasthouden. Je kunt het vergelijken met, jongens en meiden, met een verlovingsring. Dat was althans vroeger het geval, dat als een jonge man en een jonge vrouw elkaar lief hebben. Als je verkering hebt en die verkering die duurt. En je hebt elkaar zo lief dat je uiteindelijk met elkaar wilt trouwen. Dan gingen de mensen vroeger, en het gebeurt nog, maar iets minder heb ik het idee. Maar dan gingen zo'n jongen en een meisje, die gingen zich verloven. Je kocht een verlovingsring die dan later je trouwring zal worden. En in mijn geval, we deden dat aan de linkerhand. Je bent verloofd. En dat was een garantie, een bewijs... dat je elkaar de belofte hebt gedaan en wij zullen gaan trouwen. Wij gaan straks als man en vrouw samen door het leven en in één huis samenwonen. Dus die verlovingsring, dat was een pand, een garantiebewijs van die trouwdag in de toekomst. En zo is het lege graf van de Heer Jezus een garantiebewijs, een pand. Zo waarachtig als dit graf leeg is, zo zegt de Heer Jezus, zo zal ook uw graf straks leeg zijn. Eerst is er de werkelijkheid van de dood. Eerst is er de werkelijkheid van het graf. Ook Gods kinderen moeten de slaap des doods gaan slapen. maar het is slechts een slaap. Want ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen en in gerechtigheid u aanschouwen. En dit graf zal eenmaal opengaan. En ook al duurt het 2000 jaar of nog langer. En ook al is dat lichaam, dat vlees van de kerk van zijn volk totaal tot stof vergaan. En al is er met het blote oog niks meer van te zien. Maar de Heere Jezus zegt, de opstanding des vleeses ligt gegarandeerd in mijn open graf. In mijn opstanding. Hij zal al dat stof, waar het ook is, of het nou op de bodem van de zee is, of dat het nou in een ontploffing of in een felle brand totaal tot niks lijkt te vergaan. Maar de Heer Jezus zal het stof van de zijne vinden, bijeenbrengen en een verheerlijk lichaam daaruit bouwen. Toen de Engelse wiskundige Isaac Newton daar eens een getuigenis van aflegde tegenover zijn studenten, hè, Isaac Newton, die ook de wet van de zwaartekracht ook heeft geformuleerd, een van de grootste wiskundigen ooit, natuurkundige ook nog. En er waren een paar studenten die hadden daar twijfels bij, hoe kan dat, hè, dat dat stof van al die mensen, van al die miljoenen, uitgestrooid, verbrand, in rook opgegaan, in de aarde, hoe kan de Heer dat nou, hoe kan God dat nou vinden? En Isaac Newton die had ijzervijlsel in een bak met zand gegooid en hield daar een magneet boven. En dat ijzervijlsel dat kwam zo naar boven, dat hechtte zich aan die magneet. Hij zegt, nou dit eenvoudige middel, als ik dat nou kan. Door middel van die magneet dat ijzervijlsel uit dat zand omhoog gaan laten komen. Wij konden het met ons blote oog niet zien. Zou dan die almachtige God het stof van de zijne niet weten te vinden in de aarde. De Heere geeft er de garantie bij. Zijn opstanding is een pand, een vast garantiebewijs van onze zalige opstanding. Het graf gaat open. Ziel en lichaam zullen verenigd worden. Een zalige opstanding. Nee, niet van allemaal. Gemeente, dat moeten we er maar direct bij zeggen op grond van de schriften. Hier is een kind van God aan het woord. Hier is een mens aan het woord die door het waarachtige geloof deel heeft gekregen aan de gerechtigheid van Christus. Wiens schuld vergeven, wiens overtredingen bedekt zijn. Maar er zijn ook mensen die kennen deze gerechtigheid niet. Die hebben nooit dat geloof beoefend. Die zijn vreemdeling gebleven van Christus en van zijn gerechtigheid. Zullen die mensen ook opstaan als de grote bazuin zal klinken op de jongste dag? Jawel, zij zullen ook opstaan, zo zegt de profetie van Daniël. Maar dan tot een eeuwige afgrijzing. Een rampzalige opstanding, daar spreekt de schrift ook van. Ook bij de vijanden van Christus zullen ziel en lichaam verenigd worden. Maar dan om met ziel en lichaam in het verderf te zijn. Een opstanding tot eeuwige afgrijzing, zo zegt de Bijbel zo heel aangrijpend. En dat zijn niet alleen maar die goddelozen uit de wereld. Niet alleen maar die zich hebben uitgeleefd in uitbrekende zonden. Maar er zullen ook mensen bij zijn die net als de rijke jongelingen alles vanaf hun jeugd af aan hebben gehoorzaamd. Die zo dicht bij het koninkrijk Gods waren, maar die altijd nog op afstand bleven. En die altijd zich verscholen hebben misschien achter bepaalde waarheden. En die zegt hebben, ja maar God moet een wonder doen. En ja, maar je kan toch zomaar niet dit en je kan toch zomaar niet dat. En altijd dezelfde zijn gebleven. Ondanks de ernstige waarschuwing. Ondanks de indringende nodigingen. Ook zij zullen opstaan tot een eeuwige afgrijzing. En gemeente, daarin komt dan ook de klem naar ons toe, want we reizen naar die grote dag. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Het kan nooit buiten de gerechtigheid van Christus om. We kunnen het op ons sterfbed echt niet doen met een aantal gemoedelijkheden. Met een aantal ervaringen. Met wat ontroeringen. En nou zet ik daar echt geen streep door, gemeente. Ik hoop niet dat u dat zo interpreteert. Maar heb daar niet genoeg aan. Aan wat gevoeligheden. U hebt de gerechtigheid van Christus nodig. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is wat de catechismus, dat is wat de schriften ons verkondigen. En het ware leven dat uit God geboren is, kan ook nooit buiten die gerechtigheid om wedergeboren zijn. Kan nooit denken, nu ben ik een kind van God, zonder het geloof in Christus. Er is geen rust in het geestelijke leven. Er is geen vrede bij God. Buiten het bloed des kruises om, buiten de toepassing daarvan aan mijn hart. Het gaat om die deelachtigmaking door de Heilige Geest. Daarnaar te staan, daarnaar te zoeken, daarom te smeken, daarom te bedelen. O Heere, verlos mij uit die banden waarin de boos mij beknelt. Verlos mij van die doeken, verlos mij van al die banden van de dood en van de angsten der hel. Opdat ik Hem mag zien in de kracht van zijn opstanding. Opdat ik de prediking van dat lege graf tot mijn troost, tot mijn zielerust mag geloven. Dat de oefeningen des geloofs op die opgestane Christus zich mogen richten. Want zo alleen kan Hij die gerechtigheid die Hij verworven heeft uitdelen, toepassen, deelachtig maken. Hier op aarde, gemeente, daar blijft het nog zo onvolkomen. Daar blijven nog zoveel tekenen van de dood aan mij kleven. Daar is dat proces van ontbonden worden. Dan bedoel ik wat er met Lazarus gebeuren moest. De een die wond de doeken van zijn voeten af, en de andere van zijn handen, de andere van zijn ogen en van zijn mond. De ander leidde hem naar buiten. Zo is het in het proces van het geestelijke leven. En de een zal snel buiten het graf zijn, de ander minder snel. Maar het gaat toe naar die dag waarop deze opgestane Christus zijn bruidskerk zonder vlek en zonder rimpel zal voorstellen aan zijn Vader. Waarop ze verlost zullen zijn van alle smetten van de zonde en van de dood. Waarop ze zo volkomen, zo volmaakt met dat verheerlijkte lichaam de drie-enige God eeuwig mogen loven en prijzen. Wend u naar deze zaligmaker toe en word behouden. Amen. zoeken wij nog Gods aangezicht. Heren, wilt u zelf het gepredikte woord achtervolgen met uw zegen? Laat het naar de zin en mening van uw geest mogen zijn. En dat we iets beginnen te verstaan, heren, van die aangebrachte gerechtigheid. Dat we door het geloof daar ook deel aan mogen krijgen. Want alleen dan gaat die enige troost en leven en stervend functioneren. Alleen dan is er vrede. Door het geloof in de Heer Jezus Christus en door het bloed zijns kruises. Heer, het zijn van die hoge zaken. En wat kunnen er toch veel vragen en twijfels hierover zijn. Omdat er nog zoveel doeken zijn die ons verduisterd houden. Waar we door de dood nog worden omvangen. Heren, wilt u geven dat we uitgeleid mogen worden. Doorgeleid mogen worden in deze zaken. Opdat we rechtvaardig voor u mogen staan. Opdat het in de bewustheid van ons hart en in ons geweten zo mag zijn. En dat we dus niet zullen rusten totdat we dit, die gerechtigheid, deelachtig mogen zijn. En geeft u ons zo oefeningen, heren, in deze zaken. Wilt u onze zonde genadig vergeven, ons deze avond nabij zijn, ons ook de komende week die we begonnen zijn helpen in alle dingen die nog gebeuren moeten, in het maatschappelijke leven, vaders en de moeders in de gezinnen, de kinderen op school, de jongeren in de studie. Wees u met alleengaanden, wees u met mensen in allerlei soorten van zorgen, misschien wel omdat er geen werk is, of omdat er zorgen zijn aan de onderhouding van het gezin, of hoe we door het leven heen moeten, of als we aan het einde van onze loopbaan gekomen zijn, als er niet gewerkt hoeft te worden. Wees met ons allen. Wees met ons ook in het ambtelijke leven. De broeders in de huisbezoeken, de diaken in hun werk, allen die op wat voor wijze dan ook in het kerkelijke leven een taak hebben. Geef ons morgenavond ook nog een goede ontmoeting, ook met de ouders van de catechisanten. Heren, laat alles gericht mogen zijn op de verheerlijking van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u met ons zijn in zorgen die er kunnen zijn, onderzoeken die plaats moeten vinden. Dat we door het geloof toch, heren, ook met deze dingen bij u zouden mogen schuilen. En dat van u zouden mogen verwachten. Bewaar ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood. En breng ons op uw tijd ook bijeen. En schenk ons ook in deze week van voorbereiding die we begonnen zijn oefeningen in die zaken waar het formulier ons vanochtend in heeft onderwezen. In die drie stukken die nodig zijn te weten, opdat we getroost mogen leven en ook getroost aan des Heren aanverband mogen zitten. En wilt u zelf de wacht betrekken rondom de tafel, Heren, aanbrengen wat aanhoort, maar afhouden wat nog geen deel heeft aan die gerechtigheid. Hoor ons zo om Christus wil. Amen. Psalm 72, het 8e vers, zingen wij tot slot. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Het 8e van 72. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.